Ja, goedemorgen allemaal. Heeft u allemaal uw potlood meegenomen? Wie heeft het potlood meegenomen? Ik hoorde heel veel mensen al een beetje mopperen. Oh, ik heb dat niet kunnen doen. En sommigen ook wel, ja, ik heb hem meegenomen. Ik ook. Ik had u gevraagd om ook wat te tekenen. Als u daar tijd voor heeft natuurlijk, dan was ik het druk. Het thema van mijn preek is gewoon het potlood. En ik werd gewoon daardoor geïnspireerd door een klein filmpje van een man die u aan het eind van de toespraak ook gaat zien, om daarover te vertellen. Er zitten een paar hele mooie lessen in. Sommige even, dat is heel logisch en echt niet ingewikkeld vandaag. Het is geen gebed van Jabes toespraak zoals ik die 2 jaar geleden had, met allemaal theorieën en ideeën. Het is meer een stukje van mijn hart ook en een stukje reflectie voor uzelf. Ik vind het een beetje een ADHD-preek. Allerlei delen zitten, allerlei filmpjes zitten erin, allerlei stukjes. Misschien voor de ene wel aanspreken, voor de andere wat minder. Ik moet een beetje indekken voor mezelf, hè. Ik heb wat een naar voorbereid en ik hoop dat u er wat mee kunt. Dat u het potlood niet meer zult vergeten in uw leven als christen. Dan mag de volgende slide. Ik heb dit keer geen afzoomdiening. Kan iemand zijn papier omhoog houden die een tekening gemaakt heeft? Dat heeft niet iedereen gedaan. Kijk, ik zie heel wat tekeningen ontstaan. Ik kan ze niet allemaal zien zo vanaf dichtbij. Maar het is leuk als u iets heeft waar u van houdt, hè. Ik zie muzieknoten, ik zag een zon, ik zag natuur. Waar u van geniet om dat te tekenen. Nou, onze schepper is ook iemand die enorm geniet van mooie dingen. En die enorm geniet van u. En die tekent ook als het ware met zijn potlood. En ik hoop dat u ook de potlood bent in zijn handen. En daar wil ik u voor aansporen. Mag de volgende. Want er gaat heel wat verteld worden over een potlood. Namelijk of hij op de tafel ligt of in zijn hand ligt. Over het grafiet wat in het potlood zit. Over de punt die nog scherp is. Misschien bij u nou niet meer. Over de gum. Dat betekent dat voor ons leven. Het spoor van het potlood op die tekening. De kleur natuurlijk. Ik heb hier, hij lijkt geel, maar is gewoon grijs. Wat is uw kleur? De inspiratie die ik gehad heb. En een kleine samenvatting op het einde. Een filmpje van die man die mij inspireerde. Mag de volgende. Een potlood is totaal nutteloos als hij gewoon op de tafel ligt. Er gebeurt er helemaal niets. Hij is prachtig, er gebeurt niets mee. Tenzij er een hand is die hem oppakt en hem bestuurt. Is er een hand die hem oppakt om te gaan schrijven of te gaan tekenen, dan kunnen de mooiste dingen ermee gebeuren. En zo mogen wij ons leven in zijn hand leggen, in Gods hand, zodat wij een potlood worden voor hem. In Psalm 139 staat daar een hele mooie tekst over. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het eind van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Toch nog even het gebed van Jabes. Wil mij toch overvloedig zegenen, wil mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwaad, opdat mij geen smart treffen. Heb jij je leven al in zijn hand gelegd? Of je hier nu al jaren komt of voor het eerst bent. De Heer Jezus klopt ook aan jouw hart, want je bent zo enorm geliefd. God houdt enorm van jou. En ik moet over mezelf nadenken. Ik ben hier opgegroeid. Ik kom dus nu bijna 40 jaar met een break van 1 jaar of 8. En ik zat vroeger, voor de mensen die ook vroeger al lang zaten, zat ik helemaal achterin bij de dames. Het was nog een damesgroep achterin en de mannen zaten vooraan. Ik zat bij mijn moeder met de kinderen. En we kregen onderwijs van Pieter en Engel Bertus, weet ik nog te herinneren. En andere grootheden in die tijd die regelmatig hier wat een en ander vertelden. Daar ben ik mee groot geworden. Later mocht ik bij de mannen zitten met mijn vader, of zelfs gemengd, hè, gezinnen bij elkaar. En zat ik op die voorste rij, tenminste van blok vooraan met mijn vader en al mijn broers en zussen, 1 zus en een paar broers, op een rijtje. En dat onderwijs, elke zondag weer, kwam wat in mij. Maar mijn leven lag nog niet echt, ja, lag ik wel in Gods hand, maar ik had nog niet mijn leven, mijn potlood in Gods handen gelegd. Die zonneschool, toen nog gewoon zonneschool heette, wat nu Bronkids heet. In de koffieruimte toen nog. Mij heeft Anja mij nog les gegeven, vermoed ik. En heel wat andere mensen die hier misschien ook nog maar zitten. Als kind krijg je zoveel mee, wat kei belangrijk is. Maar nog niet dat je meteen je hand in zijn hand legt. Of je potlood in zijn hand legt. Later, bij de jeugd, de grote jeugdgroepen. Nog steeds zijn die grote jeugdgroepen er gelukkig. Michael, Gerard, Henk, ja. Sommige wat namen die ik nog even heel snel op kon halen. Toen ik dacht aan wie mij onderwijs gegeven heeft al die jaren tussen de 12 en de 16 jaar. 18. Kei belangrijk en hartstikke zinvol om je leven met God te ontdekken. Wie hij is en hoe groot hij is. Maar voor ik tot het punt kwam dat ik zelf mijn eigen potlood als ware in zijn hand legde, dat duurde gewoon hartstikke lang. Want tussen de 14e en 18e vond ik kijken maar niet zo geweldig, ondanks die leuke jeugdgroep en wat goede vrienden. Maar mijn idee van ontwikkelen en groter worden was niet per se hier in de kerk. Het was meer hard rock, roken en een beetje mijn eigen leventje, bijvoorbeeld bij de puberteit natuurlijk, dat weet ik nu allemaal wel. Maar mijn eigen leventje ontdekken, wie ik was, een beetje afzetten tegen mijn vader en die slimme broer. En, wie ben je nou eigenlijk? Dan moet je in de puberteit achterkomen. En dat kost tijd. En dan maak ik wel eens moeilijke, gekke keuzes in die je nooit meer doen. Maar die gebeuren wel. En dat heeft God echt wel allemaal geleid. Dat weet ik wel zeker. Daar was hij wel bij. Maar niet, ik was er niet bewust van. En dat pas rond mijn 18e. Toen God al op heel veel manieren wel bleef trekken. Met zijn koorden van liefde. Zo moet ik het toch maar noemen. Ik denk aan mijn eigen moeder. Of ook mijn eigen vriend Paul. Bram ook wel. Michael, andere mensen. Die toch contact bleven zoeken. Met iemand die gewoon niet zo vaak meer komt. Hè, die zijn eigen keuzes maakt. Die niet helemaal christelijk meer is. Om dat contact te zoeken en die relatie te onderhouden. Misschien denk je, ja, als u hier al heel lang komt, zoekt u nog contact met degene die u misschien niet zo vaak meer ziet. Met de jongeren als u ze kent, of misschien met oudere mensen. Want dan ben je gewoon als het ware een soort van koord van Gods liefde om diegene vast te houden. Want dat misschien niet gelijk zichtbaar is, maar in Gods koninkrijk wel. Het zijn wel zaadjes. Maar pas toen ik 18 was en net mijn haven afgerond had, en ik wel al wat was gestopt met dat. De rock nog niet helemaal. En blow was ook nog wel redelijk regelmatig. Maar het werd wel wat minder interessant. En ik was helemaal alleen in de vakantie. En een week of drie. Ik was aan mijn vakantie. En ik was aan het werk. En ik had toen toch nog van een paar vrienden wat goede wiet gekregen. Toen ik 18 was. En ik was alleen. En ik blowde dat. En toen ging ik helemaal kapot. In mijn eentje. Er was niemand in mijn huis. En dat was een groot huis. En niemand die mij hoorde. En ik ging echt. Ik weet niet. Het was gewoon verkeerd spul. En ik lag letterlijk in mijn eigen braaksel, in mijn eigen ziek zijn. En toen pas kon ik roepen, God, als u echt bestaat, neem mij dan vast. Pak mij dan vast en leid mij dan. Want ik kan echt niet meer en ik wil het niet meer. Help mij alsjeblieft. En dat was voor mij mijn bewuste keuze om mijn eigen potlood in zijn hand te leggen. Dan heb ik 18 jaar hier in de bron geleefd. Wat kei goed was en hartstikke opbouwend was natuurlijk ergens al die zaadjes. Maar de keuze, en dat was toen voor mij, voor u is dat vast heel anders. Of misschien wel hetzelfde. Toen de keuze om mijn eigen potlood in zijn hand te leggen. In het hand van de meester. In de hand van de kunstenaar. In Gods hand. En toen pas kon hij ermee aan de slag gaan. Dat is nu dus ongeveer 20 jaar geleden. Er is enorm veel gebeurd in die tijd. Want als God je vastpakt gaan er dingen gebeuren die je niet kunt voorspellen. Je moet er niet aan denken wat er allemaal gebeurd is. Als ik toen 18 jaar was en het maar wist wat er nou gebeurd is, had ik niet geloofd. Een lieve vrouw, een geweldige vrouw. 4 prachtige kinderen. Hele gave vrienden. Nog steeds Bram en heel veel andere mensen hier. Dat weet je dan niet. Maar God pakt je vast en die wil met jou aan de slag. Want hij weet wie jij bent. Hij weet hoe jij bedoeld bent. En kan hij al met u aan de slag? Ben jij al bereid om jouw leven in zijn hand te leggen? Of is er iets wat jou nog hindert? Kom je al 30 jaar en denk je... Kun je gewoon opschrijven op die tekening. Misschien op de achterkant. Heb je niks getekend dan op je voorkant. Wat hindert je nog? Schreef maar gewoon uit naar God. Dat deed de psalmist ook. Zoals een hecht schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel naar u. Schreeuw jij ook naar God? Of moet dat punt nog komen? Of is dat punt al geweest? Dan ben je denk ik al in Gods hand. Daarom wordt er nu een liedje gedraaid van Herman Boon. Dat is iemand die heel veel kinderliedjes gemaakt heeft. En dat heet ook, ik leg mijn leven in uw hand. Dat is een zelfsprekende koppeling die ik niet anders kon maken. Even voor u de tijd om na te denken, ligt mijn leven alleen in uw handen? Ja, of waarom niet?
Ik wil vol zijn van uw liefde.
de binnenkant van een potlood is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Die buitenkant is mooi. Geel of misschien Martin had eentje van ijzer meegenomen. Dat is prachtig. Maar daar gaat het niet om. Want zonder die binnenkant gebeurt er niks met het tekenen. Ja, kras misschien van het hout. Maar het gaat om het grafiet. De binnenkant. En in de Bijbel staat ook een hele mooie tekst van 1 Samuel 16 vers 7. Mag de volgende. Slide. Daar kunnen we mee lezen. Je kunt hem ook opzoeken. 1 Samuel 16 vers 7. De Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk, ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, maar wat de mens ziet en wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Hij kijkt naar wat van binnen zit en daar geeft hij waarde aan. Op potlood kun je prima bijten, je kunt hem breken, je kunt er alles mee doen. Maar het gaat om het grafiet. En toen moest ik even gaan zoeken op Google. Google was wel de grote vriend met deze preek, moet ik zeggen. Want wat is nou precies grafiet? U ziet daar bovenin een blok van grafiet staan. Als allotroop van koolstof heeft grafiet een aantal opmerkelijke eigenschappen voor een niet-metaal. Zo is het een relatief goede elektrische geleider. Mooi beeld van geschiktheid, bereidheid om het te laten leiden door de Heilige Geest. Grafiet. Van Wikipedia komt de volgende tekst. De aromaticiteit van grafiet zorgt voor dat elektronen vrij kunnen bewegen. Dit verklaart waarom grafiet een goede geleider van elektrische stroom is. De aanwezigheid van dunne laagjes lucht of water tussen de grafietkristallen is noodzakelijk voor de smerende werking. Dit zorgt ervoor dat het grafiet afgeeft en daardoor toepasbaar is in smeerolie, grafietolie, en vermengd met klei in potloden. Dus grafiet moet je mengen met klei om dat potloodgrafiet te krijgen. Grafiet is in tegenstelling tot diamant, kom zo meteen nog over terug op dat diamant, een elektrische geleider. Vanwege de relatieve zachtheid van het materiaal en de zelfsmerende eigenschappen wordt het in de elektrotechniek gebruikt. Wie wist dat? Kijk, zes vingers. In sleepcontacten, onder meer in elektromotoren als koolborstels, in stroomafnemers en in potentiometers. Nou, het is zeg maar ook niet alles, maar ik vond het wel interessant klinken. Er zijn meer toepassingen, maar dat is voor mij dan nog ingewikkelder. Dan hebben ze over bauxiet, cilindersloten, mechanieken, bij mallen. Nou, dat moeten we maar een keer verder opzoeken in Wikipedia. Maar vooral, het is de grondstof voor ons voor het potlood. Dit wetende vergelijken ze dat eens met grafiet. Hoe multi-inzetbaar ben jij? Het kunnen tekenen, maar het is ook een stroomgeleider. Dat doe je niet op potlood. Ja, zometeen gaan we er iets van zien, dat het wel kan. Maar wat er dan gebeurt is wel heel grappig. Maar het potlood is grafiet, een kostbaar materiaal. Want koolstof, daar komt het van, het is een koolstof, heeft vier soorten vormen. Dat noemen ze allotropen. Waarvan de grafiet de belangrijkste is, die kennen wij. Hè? Dat is een van de zachtste, kende stoffen. Een hardheid van 1,5. Weet u dat? Ja. Maar diamant is ook een vorm van koolstof. Het is het hardste natuurlijke mineraal dat we kennen. Met een hardheid van 10. Dat is veel harder. Dus ik moet zeggen, hey, grafiet... in het potlood om te kunnen tekenen, stroomgeleider. Maar het is ook een broer, zeg maar, van de diamant. Zijn we nu nog mensen grafiet met klei vermengd? Hè? Denk aan je vlees met klei van aarde. We zijn in Gods ogen al diamanten. In Gods koninkrijk zijn wij als diamanten. Niet zichtbaar, maar sommigen wel. Dus een filmpje van een meneer die heel veel weet van dit soort feitjes. Het is een Engelsman, dus ik heb ook niet vertaald. Ik heb een paar stukjes eruit weer laten zien. Het is een beetje komisch. Het is een beetje theoretisch.
Hi, graphite. I like graphite. It's a specific arrangement of carbon atoms that is highly conductive, which also allows us to draw. Graphite has many applications, from pencils to DC motor brushes to some traces on electronics to battery carbon rods and more. This is a replacement lead of a mechanical pencil. It's not made of lead, of course, it's carbon. The reason they call it lead is the result of the same ignorance that resulted in calling the North American natives Indian. You know, those early explorers, when they found America, they found current through the pencil lead. That's
yeah,
how they can measure its resistance. Nowadays everything blows up. Let's try again. Wow, it lights up well. Now I'm running one amp and measuring voltage across around 1 centimeter. So for this particular piece, the resistance is 150 milliohms across 1 centimeter. And this is how they make potentiometers. Let's try 30 volt 10 amp. Just melted my alligator clip. Now let's kick it up a notch. I'm gonna run 10 amps through a regular pencil's graphite. Wow, this is getting... Oh my god! Whoa! Oh! Well, see, the graphite gets super hot and burns the wood around it, but it doesn't burn. That's why it's good for high temperature applications. Let's run 10 amps through this graphite and see how much it glows. Look at this! Let me see if I can measure its temperature using my thermal camera. Wow, look at that! Right away it goes above the 330 degrees maximum.
Ja, je moet hier stoppen. Ja. Ja, zo'n man kan dat, hè? Op je tafeltje. Moet je risico nemen. Maar grafiet geleidt enorm veel stroom. Bent u ook die stroomgeleider, voor Gods liefde? Staat u ook zo in vuur en vlam, dat die buitenkant echt niet meer te doet, hè? Dat die hier van die vlam uitkomen bij u, dat die spettert van Gods liefde en kracht? Of bent u niet zo'n stroomgeleider? Ja? Had u niet gedacht, hè? Grafiet, stroomgeleider. Je potloodje wat in de fik kan. Maar jouw leven mag ook in de fik staan. De fik van de liefde van God. En dat is echt gaaf als dat gebeurt. Want dan ga je gewoon licht geven. En dan gaan mensen jou gewoon zien en denken, hè? Wat is met jou aan de hand? Wat gebeurt hier? Sta jij al in de brand van Gods liefde, van Gods stroom? Dat is de vraag hierbij. De punt. Ja, deze is nog eens mooi scherp. Wie is er niet meer scherp nu, na het tekenen? Die heeft een beetje een botte punt nu. Ja. Heel goed. Mooi, dat heb je goed getekend. Dat moet er gewoon gebeuren. Hè? We moeten gewoon hard werken en Gods liefde laten zien en ons ding doen. Maar je moet er wel regelmatig slijpen. Doe je dat niet, dan hou je geen punt meer over en kun je er niets meer mee doen. En wij mogen ons leven laten slijpen door de Heilige Geest. Zodat je een bruikbaar instrument bent in zijn hand. Maar hoe houdt die dingen nou eigenlijk scherp? Hoe houdt hij ons scherp? De moeilijke dingen zijn een soort van slijpstenen. Wie kent Gabriel? Voorganger in onder andere Drachten geweest. Maar nu bestuurder van het Verslavingsinstituut. En hoogleraar. En hij praat even over leiderschap. Ik heb daar geen filmpje van, maar heel goed om eens een keer thuis na te zoeken wat hij allemaal vertelt. Een hele wijze man. Heel inspirerend ook. En hij vertelt dan ook vaak over zijn zoon. En zijn zoon is verstandelijk gehandicapt en autistisch. En is al een jaar of 20 nu. Maar heeft een leeftijd van 2,5 jaar. En Gabriel, in al zijn drukke bezigheden voor alle bedrijven, zegt, als ik voor hem zorg, elke ochtend opnieuw de rituelen, routines, of naar het zwembad ga, deze zoon is mijn slijpsteen van mijn ziel. De slijpsteen van mijn ziel. Waardoor die scherp blijft, waardoor hij zelf in contact blijft met de mens. Met zijn zoon, maar ook met andere mensen. Dus wat is uw slijpsteen in jouw leven? Waardoor blijf jij scherp? Wat heb je daarvoor nodig? Of wat heb je nu al? Waardoor jij kwetsbaarheid om je heen hebt. En kwetsbaarheid is denk ik een kracht die we mogen hebben als christenen. Of een ruzie met je vrouw, gebeurt mij ook wel eens. Het slijpt je, want je baalt ervan. Je bent echt te trots om sorry te zeggen. Maar hopelijk laat je de liefde steeds weer overwinnen. En zeg je sorry en kun je elkaar weer goed aankijken. En met elkaar verder. Het slijpt je. Toch? Als het goed is wel. Ja. Ik hoop het wel. Mag de Heilige Geest jou helpen in die situaties, zodat jouw punt niet afbreekt en je niet meer bruikbaar bent. Maar dat je door zijn kracht steeds weer opnieuw gescherpt wordt en kunt leven naar zijn beeld, naar zijn plan. Soms ben je zo druk in de weer met je gezin, met je kerk, met je buren, met je apps, met je huis zoeken, dat je punt er echt botten door wordt. En het is goed om soms bewust extra tijd te maken in je leven, zodat hij je kan slijpen en weer scherp kan maken. En ik mocht dat ruim 1,5 jaar geleden bewust doen, met een organisatie, de Vierde Musketier. En ik hoorde eigenlijk hier op het podium nooit wat van. Ik denk, daar moet ik gewoon een keer iets over vertellen, of iets laten meekijken wat het eigenlijk is. De Vierde Musketier is een grote mannenbeweging. Tegenwoordig ook wel iets voor vrouwen. Dus. En die doen mooie dingen. En ze hebben een missiestatement. Die mag nou verschijnen. Daarom ook 4 4M, de vierde musketier, vier kernwaarden, pijlers. Eén pijler van hun is zijn karakterweekenden. Het is niet een gewoon weekend, het is een reis waarin je geestelijk en fysiek wordt uitgedaagd. Een reis van 72 uur, dat is 3 dagen, waarbij die 30 centimeter van je hoofd naar je hart misschien wel de langste afstand is die je maakt. In een karakterweekend wordt de fysieke uitdaging, leuk voor mannen meestal, gecombineerd met de boodschap dat er hoop is, omdat God liefde is. Hoop voor je gezin, hoop voor de kerk en hoop voor het gevecht tegen onrecht. Daar hebben we vanmorgen ook behoorlijk veel over gehad, het onrecht wat hier gebeurt. Er zijn weekenden, zometeen zien we daar iets van. Het tweede stuk is pas zo geweest, het event van Vierde Musketier, een hele grote halle, vliegbasis van Twente, waar alle duizenden, tienduizenden mannen samenkomen. Als inspiratiepunt voor alle musketiers en hun vrienden, en geeft gelegenheid om met alle aanwezigen een reis te kunnen maken die leidt tot daadwerkelijke verandering en aanscherping. Van de punt. Zouden de muskathlon voor de sportieve gasten. Met de muskathlon strijden we voor gerechtigheid, een ultieme uitdaging op een bijzondere plek, waarmee we de allerarmste, vervolgde christenen en slachtoffers van moderne slavernij op een significante manier steunen. Als je sportief bent, je houdt van hardlopen of van fietsen, kun je hier aan meedoen. Dat is bedoeld dat je €10.000 ophaalt om daar aan mee te kunnen doen, om dat geld ook voor die doelgroep te kunnen geven. Vierde is de message. Het christendom draait echt om een heel geweldige boodschap. Er is hoop omdat God liefde is. Het doorgeven van de boodschap van God is de bestaansreden van de vierde musketier. De spreekbeurten, het uitgeven van boeken, het magazine Musk en multimedia willen we de huidige generatie mannen bereiken. Ja? En tegenwoordig ook wat vrouwen. Ik laat op dit een filmpje zien, nog even wachten. Een filmpje zien van Ardennen Weekend, die is van 2015. Ik ben 2 jaar geleden mee geweest, dus ik zit dus niet in het filmpje. Dat geeft een indicatie van wat je dan gaat doen en ook vooral de geestelijke lessen die worden aangeboden. Het is een kort filmpje, maar wel even inspirerend, denk ik. Mag je aan? Ja.
Nou, de vraag aan jullie is, mannen, waar sta je? Waar sta je in je hoofd? Ben jij degene die dat geeft?
Nee, nee, nee.
Wij doen dat. Als je twee in willen gaan, als je dit in je eentje doet, dan worden jullie niet. Goed bedacht.
Van het christendom en de dood van zijn. Pijn is pijn wanneer je het voelt en je vertelt het en ze begrijpen het niet.
Ja, en Eva at van de vrucht. En de grote vraag daarbij is, waar was Adam? Adam stond erbij en hij keek naar.
Ja, dit is wel mijn team achter mij. Die grote gast links, David, is een goede vriend van mij al een heel wat jaren. Woont ergens in het midden van het land. Met hem ben ik dat gaan doen. We moeten gewoon af en toe wat goeds doen, hè, als mannen, als vrienden. Iets gaafs doen. En dit was ons doel toen. En de rest van de mannen kende ik niet. En er zijn nu, ja, 2 jaar later zie ik ze iets minder. Er zijn goede vrienden geworden. Want met die gasten trek je op. En vanaf dag 1 heb ik haar keihard nodig. En moet je met elkaar die tassen dragen. De heuvels op in de Ardennen, door die koude rivier heen. Dat moet allemaal, ja, dat doe je dan, zijn eigen schuld, hè, dat je dat doet. Maar dat doe je omdat je, in dit geval bij dat weekend, gevormd wil worden en meer van God wil proeven in je leven. En die punt slijpen, ja, dat kost gewoon wel pijn. Hè? Maar daarbij wij wel scherp. En dat heeft mij toen weer even gescherpt op bepaalde gebieden. Mijn gezin, 4 kinderen, dat is mijn hof. Daar moet ik voor zorgen als man. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Daar moet ik niet voor weglopen. Dat is mijn kernzaak, bijvoorbeeld. Hè? Dat is een heel sterk punt in zo'n weekend. Maar ook je vriendschap, je relaties, je, noem maar op, wordt daar heel krachtig neergezet. En niet maar lange toespraken, en zeker geen beamers. Maar gewoon midden in de natuur, op de heuvel, bij het vuur, bij het kruis, je zag het ook, om gescherpt te worden. De volgende foto, daar zie je mij ook een beetje in actie. Daar moesten we, dat zag je ook op de filmnet. Mag de volgende foto? Dat is de Jabboksworsteling. Dat is een beetje de afsluiting van zo'n weekend. En het doel is dan, dus je gaat erin met elkaar, niet voor elkaar als team, maar echt voor jezelf, dat je als het ware gaat worstelen met jouw God. Net zoals Jacob dat ook deed in de Jabbok. En dat je die rivier ingaat, dat is in dit geval een best wel een fikstromende rivier, want we hadden heel veel regen dat weekend. En dat je die rivier ingaat en er tegenin loopt, een kilometer, 1,5 kilometer tegenin gaat lopen. Wie dat een keer gedaan heeft, die heeft een keer tegen de stroom ingelopen. Dat mocht je doen op je eigen manier. Aan de zijkant, waar het wat ondiep was. Je mocht wat dieper gaan, waar het op een gegeven moment zo diep was. En met de Bijbel in je hand, als je die bij had in verpakking of niet, dat was niet zo belangrijk. En de uitdaging was, ga nou eens met jouw God worstelen. Leg eens nou alles wat je hebt, waar je mee rondloopt, waar je misschien last van hebt, of waar je niet zo goed weet wat je moet doen. Schreeuw lekker uit tegen God en ga die stroom in. Ga eens tegen die stroom in en ga het met God aan. Zoek je eigen grenzen met God op. Of verleg je grenzen. En ga je onder water, zo be het. Misschien hoort dat gewoon even bij met je worsteling met God. Of zie je iemand onder water gaan, laat hem gaan. Pak hem niet beet, want het is zijn relatie, zijn worsteling met God. God slijpt op eigen manier. Ga maar gewoon aan de gang met God. En we gingen met z'n allen die rivieren, mijn team stond vooraan, dus ik had geluk. Ik liep een beetje voorop met een paar mensen. En dan ben je al een beetje soort van emotioneel of zo. Je gaat er al een soort van, met vol verwachting ga je er wel in, hè. Ja, zo'n weekend ben je al goed doorgeleefd. En we liepen erin. En het koude water was echt koud. Het was echt oktober, november. En de stroming was hard. En die stenen, rond en glad. Waar je overheen loopt met die schoentjes. En ik liep er doorheen. En ik dacht, ja, maar God, wat heb ik nu eigenlijk? Wat is nou mijn ding, mijn worsteling? Had niet direct wat. Ik denk, baal ik wel een beetje van. Dan loop ik hier door die rivier te worstelen. Ik heb niet een groot issue. Ik heb een lieve vrouw, ik heb een gave gemeente, ik heb een mooie bediening. En toen liep ik door die rivier, en ging wat dieper natuurlijk, hè, dan ga je eigen grens even opzoeken. En er stonden om de 100 meter stond daar de leiding. Vanmorgen Jacco Oversluizen genoemd door Hans, als voorganger van die gemeente. Die stond er ook bij, ook een leider van de vierde musketier. En die stonden daar zo te bidden en te zegenen. Die hoorden ze niet zo goed, maar ze waren het echt aan het doen. Eentje was gitaar aan het spelen, was aan het zingen. En lopen er achter je 150 mannen door het water in te worstelen, letterlijk, want het ging hard. En voor mij viel die man die nu nog weer rechtop staat, een teamgenoot, die viel gewoon echt om. Ja, dacht ik, hoort erbij, succes ermee, het is jouw worsteling. Ik mocht niks doen. Maar hij stond weer op natuurlijk, want hij was wel stoer. Maar een minuut later viel hij weer om. En toen zag ik hem boven water komen, hij was wat spartelen en ik zag hem al wat echt moeite krijgen. Ja, God, als het moet, dan ga ik natuurlijk wel helpen als u mij daartoe roept. Maar hè? Mijn worsteling, zijn worsteling. Derde keer ging hij weer om. En hij kwam boven water. Maar hij zag gewoon, die gaat het niet meer trekken. En God pakte mij toen beet. Niet met mijn eigen probleem, maar beet om die man op te pakken. En mee te nemen. En dan sta je daar een teamgenoot tot water in te trekken. Koud water, ik weet het, is gewoon gaaf. Het raakt je. En dit doe ik, blijkbaar heeft u mij nu nodig in uw hand om dit te doen. Dat het echt niet de opdracht was. Ik was niet aan het vals spelen in de regels. Maar God riep mij om dat te doen. Oh, het is God, u wilt dat ik gaat dienen. Slijp, slijp, slijp. Leiding geven, dienen. Lesgeven in de klas. Bronkids. leiding geven, slijp. Ik mag dienen, helpen. Dat was blijkbaar de worsteling die God mij voor ogen had. Voor mij. Die man moest wel even slikken. Hij moest geholpen worden. Stoere vent hoor. Keukenmonteur, altijd bezig. Maar die kon gewoon niet meer. Die ging kapot. En die had mij nodig. Die had iemand nodig. En achter mij kwamen mensen die ik hem niet kende. Die pakten ons een beet. Ik dacht, allemaal los. Ik kan het best zelf. Maar nee, die pakten ons vast. En we gingen met z'n vieren heel die jabokworsteling afmaken. Had ik van tevoren echt niet verwacht. Maar God slijpt op onverwachte manieren. En dit weekend, ik raad echt alle mannen aan. Ik vind het jammer dat het tot nu toe nooit verkondigd is. Bij deze mannen, maak een team of schrijf gewoon in bij de Visie Musketier. Je kunt naar Schotland toe. Je kunt naar Ardennen toe. Je kunt naar Scandinavië toe. En ze gaan over de hele wereld tegenwoordig met mannenbeweging via de Musketier. En tegenwoordig ook voor de vrouwen heet het Arwise weekenden. Ik zie wat, u kent het? Nou, Arwise, ja, u bent heel goed in Engels. Yes, ik nog niet. Dat is mijn slijppunt nog. Een aanrader, want God wil gewoon slijpen. Dat is gewoon heerlijk. Mag de volgende slide. We gaan naar de gum toe, mag weer de volgende. Of heb je misschien tijd nodig om even op te schrijven op je tekening, erbij te tekenen waarin u geslepen mag worden of waarin u al bent geslepen. Ja, die gum, hè, die is leuk, die bij deze achterop zit. Die heeft ook een gum op zijn potlood. Dat is een echte potlood eigenlijk. Ja, top. Ja. Een potlood gaat soms gewoon de fout in. Een kras, of je schiet uit, of je doet een lijntje tekenen, hoort dat toch niet. Moet worden uitgegumd, hè. Wie zou bij zijn tekening moeten doen? Even gummen. Een stukje. Frans. Eerlijk. Die heeft het mensen toe te geven. Ja. En dan weer verder, hè. En is er nog iets van te zien, als je goed gumt, in principe niet meer. Hè, dus gum weggumt en de lijnen gewoon weg. Wij als mensen maken ook fouten. Bedoeld, maar vaak onbedoeld, hè. Gelukkig mag je weten dat als we onze zonden belijden, dan vergeeft God ons. Dan gumt hij onze zonden uit. Ik denk dat het kruis onze gum mag zijn, kunnen we het zo noemen. Het kruis onze gum. Die gum is er altijd. Zijn genade, zijn verlangen om jouw verkeerde strepen uit te wissen en te vergeven is echt huge. Zo groot. Zijn liefde is zo groot dat hij zijn enige geboren zoon, je kunt hem afmaken denk ik, gegeven heeft. En dan? En nooit verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voor de duidelijkheid, wanneer God jouw leven vast heeft en leidt, is de kans op de zonde natuurlijk ideaal gezien 0%. Hè? Als je echt in Gods handen bent, dan doe je geen zonde meer. Maar we zijn toch steeds menselijk. Hè? We hebben steeds die klei in dat grafiet zitten. Wij doen nog wel zonde. Ja? Toch? Ik wel nog in ieder geval. En gelukkig mogen we weten, God vergeeft. Nou, soms doen we kleine, korte zonden die we sneller goed kunnen maken of die we kunnen stoppen. Maar zonden hebben de neiging, daar heb ik zelf ook een veel ervaring mee helaas, om in te slijpen. In je gedachten, in je voelen, in je leven. Zodat jij ze niet meer ziet, maar soms ook heel vaak de wereld ze echt niet ziet van jou. Misschien je eigen partner wel niet. Dat je verborgen zonden hebt. Dan moet ik even afwijken van een mooi potlood. Dan ga ik even naar een andere beeld van schrijven. Wie kent de truc van onzichtbaar schrijven? Kan iemand dat hier? Ah, kijk. Als je een wattenstaafje neemt en die in citroensap doopt, op papier gaat tekenen, laat opdrogen, is wat daar geschreven of getekend is niet meer te zien. Is onzichtbaar. Dat kun je misschien vergelijken met je zonde die je doet en die onzichtbaar in jouw ziel staan of in jouw leven zijn. Niet zichtbaar voor de rest. Maar je kunt het weer zichtbaar maken door er met een strijkbout overheen te gaan om het warm te maken. Of het in warm licht te houden. Of bij het vuur te houden. Vergelijk dat met sommige zonden die we hebben. Ze zijn onzichtbaar voor jezelf of voor de anderen. Maar als je in Gods warmte komt, in Gods liefde komt, dan worden ze zichtbaar. Daar ben je niet blij mee. Maar dat moet wel gebeuren, want dan kan God gaan vergeven. En gaan reinigen. En als dat weg is, dan heb je weer vrijheid in je hart. Hè? Ooit heeft Hans van mij mogen bidden voor een ding waar ik lang tijd mee rondliep. Het heeft me enorm bevrijd van waar ik mee vast zat, waar ik niet uitkwam. Dus je hebt elkaar nodig om in Gods warmte te komen. We mogen naar elkaar toestappen. Dan wil ik ook vragen of aan het eind van de toespraak, het duurt nog even zo, maar als aan het eind van de toespraak hier het gebedsteam kan komen. Om ook uit te gummen, om je te helpen te gummen. Om het zichtbaar te maken, wat misschien nog tussen jou en God in zit. Maar soms hebben we ook gewoon een probleem met mensen om ons heen. Dat we dingen gehoord hebben die mensen over je zeggen, een ruzie hebben of een bepaalde afwijzing gevoeld hebben, waar een wicht zit tussen jou en de mensen. En God wil jou helpen om te vergeven. En daar is ook een mooi filmpje van. Van Beam, van EO, een jongerenbeweging Beam. Die hebben dit thema even opgepakt. Thema vergeving. Filmpje 5 minuten. Die mag nu even kijken.
Een jongen had een flinke misdaad op zijn geweten. Lange tijd had hij in de gevangenis gezeten. Voordat hij naar huis ging, schreef hij zijn vader een brief waarin hij vroeg of die hem zijn misdaad wilde vergeven. Zijn vader schreef:
als je met de trein komt, kom je langs ons huis. Als je wilt weten of ik je vergeef, kijk dan maar of er een wit laken in de boomgaard hangt.
De jongen nam de trein naar zijn ouderlijk huis. Onderweg kon hij niet stil blijven zitten. Hij liep onrustig heen en weer.
Hé, jongeman, wat ben je nog zenuwachtig?
Toen de jongen vertelde waarom hij zo gespannen was, zei de medereiziger:
weet je wat, ik stel voor, ga jij dus even rustig zitten, dan zal ik voor jou kijken.
Even later reed de trein langs het ouderlijk huis van de jongen. Wat blijkt?
Kijk!
De hele boomgaard ligt vol met witte lakens.
Die vader uit het voorbeeld lijkt op God. De hemelse vader verlangt ernaar om zondaren te vergeven. De Bijbel zegt: u Heere bent immers goed, mild om te vergeven. Gods vergeving is diep en grondig. Hij komt er later niet meer op terug. En haalt geen oude koeien uit de sloot. Corrie ten Boom schreef eens: als je genade ontvangen hebt, dan gooit God al je zonden in het meer van vergetelheid. En hij zet er een bordje bij, verboden te wissen.
Maar in de Bijbel staat gewoon dat de zonde bestraft moet worden.
Ja, dat klopt. De Heere God kan niet zomaar onze zonden vergeven. Hij is namelijk volmaakt rechtvaardig en heeft een hartgrondige afkeer van elke vorm van leugen, onrecht en zonde. Iemand moet de prijs betalen voor onze rebellie, hypocrisie en vijandigheid naar onze schepper. Daarvoor moest een onschuldige boeten. Het wonder van het evangelie is dat God zelf de vloek van de zonde gedragen heeft in Jezus Christus. Alleen door zijn offer is er vergeving mogelijk.
Maar mag je telkens weer om vergeving vragen?
De Bijbel moedigt ons aan om steeds weer terug te gaan tot de Heere als wij gezondigd hebben. Als wij onze zonde eerlijk belijden, is Hij getrouw om die te vergeven. Het is heel gevaarlijk om te denken dat jouw zonde te groot is om mee naar God te gaan. Of dat je te vaak gezondigd hebt. Een prediker uit Schotland zei eens: als ik een zonde bega, dan moet ik gelijk naar de troon van Gods genade. Maar ik voel wel 1000 bezwaren opkomen in mijn hart. Je kunt toch niet zomaar van het varkenshok naar de troon der genade gaan? Dat past niet. Maar al die bezwaren zijn leugens en ze komen uit de boezem van de hel om mij van Gods genadetroon af te houden. Laat geen enkele zonde je weerhouden om tot God te gaan, die een vergevend God is.
Ja, sommige mensen kunnen het beter vertellen dan ik dat kan, vond ik. Het spoor. Als je gaat tekenen, dan gaat er wat ontstaan. Een potlood die door de juiste hand wordt bestuurd, kan een prachtig spoor achterlaten. En als wij ons willen laten vasthouden en gebruiken door de hand van God, dan kan God in ons leven en door ons leven heen een prachtige tekening van zichzelf maken. Zodat heel veel mensen kunnen ontdekken wie God is. Mag de volgende slide? Een paar mooie teksten hierover die ik vond. Wentel uw werken op de Heere en uw plannen zullen bevestigd worden. Zullen bevestigd worden. Dus vertel wat je doet. Wentel het, leg het op de Heer, bij de Heer neer. Jeremia. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Volgende dia. Nog eentje. Klikken, ja. Er worden hier strepen gezet. Dit is een heel mooi, wat ik vond, een leuk ding. Een mooi beeld van wat we met het spoor kunnen bedenken. Hier is een moeder en een dochter. Moeder is een enorme leuke kunstenaar. Die houdt van verven, schilderen. En heeft een dochter van 2 jaar. De dochter zet strepen. En de moeder kan dit tot een prachtige schilderij maken. Dat is nou niet helemaal hoe God denkt dat ons heen werkt. Maar wij zetten strepen en God wil strepen zetten die voor ons nog wat onduidelijk zijn. Dus ik zag niet wat dit moest worden. Maar als we het zien wat die moeder ervan maakt, mag de volgende. Dan zien we opeens een mooie uil. De tekenaar is bezig, heeft een plan, heeft een ontwerp, ziet dingen die wij niet zien. En mag hij jou gebruiken in zijn tekening. Er is nog zo eentje van deze moeder en dochter, mag de volgende. Ook weer prachtige strepen gezet. Ik zag er niks in. Ik ga niet vragen wat iedereen wel eens ziet. Mag de volgende. En dit kun je ervan maken. Een kunstenaar. Gods hand kan strepen zetten die wij niet snappen. Maar die in zijn ontwerp kloppen. En die goed zijn. En die mooi zijn. En hoe uw strepen, wat die betekenen. Leg het in de handen van de Heer. En hij zal het misschien wel duidelijk maken. Of in ieder geval je zult er rust over hebben. De kleur. Mag de volgende. En volgens mij werd die tekst uit Efeze ook vanmorgen door Hans aangehaald. Dus dat moet dan wel zo zijn. Wilt u even uw potlood omhoog houden allemaal? Nog 1 keer zo hoog mogelijk. Dan kijken we even om ons heen. Of we allemaal gekleurde potloden zien. Ja, heel veel. Grijs, oranje, ja. Heeft iemand ook kleurpotloden meegenomen? Gewoon een hoop set kleurpotloden? Daar hebben we nog niet aan gedacht, hè? Was het op? Ah, ja, toch wel eentje. Yes, heel goed. Ja, top. Wat ik vroeg een potlood meenemen. Ja, ik heb niet gezegd welke kleur. En dan denkt u toch vaker grijs. Ik snap het wel. Maar zijn gelukkig heel veel kleuren, hè? En in de Bijbel staat zo'n hele mooie tekst over die kleuren, wat dat kan betekenen voor ons. In Efeze 3, vers 10. Opdat nu door middel van de gemeente, wij, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Dat komt uit MBG. Die veelkleurige wijsheid komt niet meer terug in de andere vertalingen. Maar de vele kleuren van Gods wijsheid. En uw kleur doet het toe. Maar het gaat niet alleen maar om uw kleur. Het gaat om de veelkleuren van God. En dat we die mogen laten zien en dat wij die mogen ontdekken. En soms is dat wel lastig, hè, om met jouw kleur iets te laten zien van Gods wijsheid. Maar gelukkig mag je dan volgens Jacobus vragen, komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en verwijt, zal uw wijsheid geven. Om uw kleur te laten zien. En iets van Gods kleur te laten zien. Waarmee vul jij jouw leven? Wil jij die kleur van Gods wijsheid laten zien? Ben je daartoe bereid? Maak je daar tijd voor? Of vul jij je leven met de kleurloosheid van deze wereld, die kleurig lijkt, maar natuurlijk inhoudelijk heel kleurloos is en zwart is? Wat is jouw kleur en wat is de kleur van God in jou? Of de volgende. De inspiratie die ik voor deze toespraak had, heb ik al verteld, is van Matthijs Vlaardingenbroek. En hij heeft die website Creatief Kinderwerk. En alle kinderwerkers hier in de gemeente hebben de link om hierin te kunnen inloggen. Dan kun je nog wat meer zien. Als u gewoon naar die website gaat, ziet u ook prachtige dingen die je met kinderen kunt doen. In de klas, in de kinderclub, misschien met de kleinkinderen. Om iets van Jezus te laten zien, iets van God te laten zien. Matthijs is ook een man. En mannen in het kinderwerk zijn een beetje zeldzaam, vooral op de scholen. Gelukkig hier in de gemeente wel wat aanwezig. Denk even aan Frans, Koos, Dennis, Maurits, Isaac, Jisri, Stef. Mannen die hart voor kinderen hebben. Nou, niet dat ik naar alle mannen oproep om ook met kinderen. Oh, eigenlijk wel trouwens. Ik kom ook in het kinderwerk. Omdat het heel leuk is en gaaf is. Maar je moet. Ja, mijn inspiratie om kinderwerk te gaan doen is ook niet vanaf mijn geboorte al in mij. Ik had niks met de kinderen. Ik vertelde al even over die bekering op mijn 18e. En toen had ik nog steeds niks met kinderen. En pas een jaar of 5 later, toen ik al wel was getrouwd met Hattie, toen deed ik met mijn broer en een paar vrienden uit Groningen, waar ik toen woonde, een bijbelschool in Staphorst. Dat is wel een evangelische bijbelschool. Dat is niet typisch Staphorst. En er was een cursus over een jaar verspreid. Elke maand een mooie cursus. Een zaterdag vol. Leuk om jezelf op te bouwen en te vormen. En één dag ging over kinderwerk. En mijn vriend ging al niet. En mijn broer kon al niet. En ik dacht, ja, kinderwerk echt niet voor mij. Niks. Nooit een kind waar ik iets mee heb gehad. Daar hoef ik ook niet heen. Maar ja, ik had toch betaald voor de cursus. Dus ik dacht, ja, oké, ik ga wel. En ik ging erheen. En ik zat daar een beetje achterin van, nou ja, aan me gebeuren. En er was een vrouw, helaas geen man, maar er was een vrouw die vertelde daar de hele dag door over de passie van Jezus, van God voor kinderen. Ik dacht, God, wat is dit? Ik heb er helemaal niks mee. Wat heb ik van uw hart? Wat is er van uw hart wat ik nog niet heb? En is dat misschien dan, hè? Als het van u, van mij is, laat me zien, geef het maar. Ik begon me iets te borrelen, maar een soort van verlangen, maar ik had, nou, een beetje vaag vond ik het. Toen ging ik weer naar huis en ik stapte uit de auto. De auto woonde, nooit een kind gezien, maar ik deed de deur van die auto open. En er stond een blond meisje, bob haar, een beetje verwaarloosd. Die stond bijna letterlijk voor de deur van de auto en die keek me aan met die blauwe oogjes. Wilt u met mij spelen? En ik had het hele kind nooit gezien. Die stond daar gewoon. En die woonde blijkbaar gewoon vlak bij ons in de buurt. En dat kind gewoon voetballen, we hadden een gastveldje, met je voetballen en een beetje kletsen. Nou ja, het begon opeens. En ik had echt tot die tijd niks nadaan met kinderen, integendeel. En de meisje kwam elke dag weer aan de deur kloppen en bellen. En ik moest studeren en ik moest druk, maar ja, steeds even naar buiten, niks mis mee. En ik dat vond ik leuk en dat gaf God mij gewoon. Weet je, God geeft gewoon iets soms uit het niets. Dat is die hand die jou vastpakt. Ik deed toen ook niks met kinderen verder, alleen een meisje. Ik deed nog personeel arbeid, lekker zakelijke opleiding, hè, Jolien? Hè? Maar dacht in die opleiding, ja, leuke opleiding, maar dit is niet waar mijn hart voor gaat kloppen. En toen, ja, ik blijf toch met God in beweging en zoeken wat is zijn bedoeling, wat is zijn ontwerp. En toen, nou, dat kinderwerk, dat raakte mij dus. En toen mocht ik met meer kinderen gaan spelen en werken. En toen een keer meelopen met iemand in onderwijs. Onderwijs, toch wel onderwijs. Vroeger nooit gedacht. Oké, toch kinderen. En toen mocht ik met kinderen verder gaan. En zo kom je opeens op de EBS in Eindhoven terecht. En doe je kinderwerk hier in de gemeente. Ik had het echt niet gedacht. Vroeger, nu, toen ik 18 was, toen ik eens bekeerd was. Ik moest daar echt niet aan denken. En nu vind ik het bijna niet meer dan logisch dat je iets met kinderen doet. En gelukkig zijn er meer mensen in die zaal dit hebben. Als je het nog niet heeft, kom ik je kijken bij kinderwerk. Of kijk ik op die website. Maar het is echt kostbaar werk en gaaf werk en gezellig. Dus u verdient het nu om de samenvatting te zien. Dat is de preek met toespraken van deze man, waar je hem ook ziet, Matthijs. En dat is gelijk de samenvatting van de preek, want op grond van zijn toespraak heb ik alles uitgebouwd. En dan is het ook mooi tijd, denk ik. Ik hoop dat u uw leven in uw hand en in Gods hand legt. En dat je met je gefiets, met je gum, met je sporen de slag gaat in Gods koninkrijk. Mag de filmpje aan.
Welkom bij een video van Creatief Kinderwerk. Mijn naam is Matthijs Vlaardingbroek en vandaag wil ik je 5 lessen meegeven die je kinderen kunt leren aan de hand van een groot potlood. Dit grote potlood heb ik op internet gekocht. En de eerste les die je kinderen aan de hand van dit potlood kan leren is dat een potlood nutteloos is, tenzij er een hand is die hem bestuurt. Leg je een potlood op de tafel, gebeurt er niks. Is er een hand die hem oppakt en ermee gaat schrijven, kunnen de mooiste dingen mee gebeuren. En op dezelfde manier mogen wij ons leven in de hand van God leggen, zodat wij een potlood worden voor hem. De tweede les die je van een potlood kan leren is dat een potlood regelmatig geslepen moet worden. Doe je dat niet? Dan krijg je geen punt, hou je meer over en kun je niks meer mee doen. En op dezelfde manier mogen wij ons leven laten slijpen door de Heilige Geest. Zodat wij een bruikbaar instrument mogen zijn in zijn hand. Een potlood gaat soms de fouten. Soms maak je een fout en het mooie van een potlood is achter op het potlood zit een gum. En dan kun je wat de fouten gaan uitgummen. Wij als mensen maken soms ook fouten. Soms bedoeld, soms onbedoeld. En het mooie is dat wij onze zonden mogen beleiden. En dan vergeeft God ons. Dan gumt Hij onze zonden uit. Bij een potlood, les nummer 4, gaat het niet om de buitenkant. Het gaat om de grafiet die erin zit. Het gaat om de binnenkant. En in 1 Samuel 16 vers 7, daar zegt God tegen Samuel, de mens kijkt naar de buitenkant, maar God kijkt naar het hart. Hij kijkt naar wat er in ons is. En dat, daar geeft hij waarde aan. En les nummer 5. Een potlood die door de juiste hand wordt vastgehouden, kan een geweldig spoor nalaten. Als wij ons willen laten vasthouden en laten gebruiken door de hand van God, dan kan God in ons leven en door ons leven heen een prachtige tekening van zichzelf maken, zodat heel veel mensen kunnen ontdekken wie God is. 5 lessen aan de hand van een potlood. Een potlood is alleen maar bruikbaar als die bestuurd wordt. Een potlood moet geslepen worden. Een potlood kun je mee uitgummen. Het gaat om de binnenkant. En in de juiste hand kan je prachtige dingen doen. Leuk voor in de kindermoment, in de dienst op zondagmorgen, of in de kindernevendienst of op de school. Waar dan ook. Veel succes ermee en tot de volgende keer.